Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 70, het derde vers. Ik ben noodruftig, arm en naakt, o God mijn helper uit ellende. 70, het derde vers. Aan u zal worden voorgelezen Markus 15, de versen 1 tot en met 15. Markus 15, vers 1 tot en met 15. Eerst echter stellen we ons voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Markus 15, vanaf vers 1 tot 15. En terstond des morgens vroeg hielden de overpriesters tezamen raad met de ouderlingen en schriftgeleerden en de gehele raad. En Jezus gewonden hebbende, brachten zij hem heen en gaven hem aan Pilatus over. En Pilatus vraagde hem: zijt gij de koning der Joden? En hij antwoordende zeide tot hem: gij zegt het. En de overpriesters beschuldigden hem van vele zaken, maar hij antwoordde niets. En Pilatus vraagde hem wederom, zeggende: antwoord gij niets, zie hoevele zaken zij tegen u getuigen. En Jezus heeft niets meer geantwoord, zodat Pilatus zich verwonderde. En op het feest liet hij hun één gevangene los, wie zij ook begeerden. En er was een genaamd Barabbas, gevangen met andere mede-oproermakers, die in het oproer een doodslag gedaan had. En de schare riep uit en begon te begeren dat hij deed gelijk hij hun altijd gedaan had. En Pilatus antwoordde hun zeggende: wilt gij dat ik u de koning der Joden loslaat? Want hij wist dat hem de overpriesters door nijd overgeleverd hadden. Maar de overpriesters bewogen de schare, dat hij hun liever Barabbas zou loslaten. En Pilatus antwoordende, zeide wederom tot hen: wat wilt gij dan dat ik met hem doen zal, dien gij een koning der Joden noemt? En zij riepen wederom: kruis hem. Doch Pilatus zeide tot hen: wat heeft hij dan kwaads gedaan? En ze riepen te meer: kruis hem. Pilatus nu, willende de schare genoeg doen, heeft hun Barabbas losgelaten en gaf Jezus over, als hij hem gegeeseld had, om gekruist te worden.
Gemeente, wij gaan samen zingen en dat doen we uit Psalm 72, vers 6, 7 en 8. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en wat er verder volgt. Ondertussen wordt er gecollecteerd. Er zijn 3 collecten bestemd voor de diaconie, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Thank you. gemeente, we zijn vanmorgen samen in een dienst waarin we eerst gaan luisteren naar het woord. U is gelezen Marcus 15 vers 1 tot en met 15. En ook tijdens een sacramentbediening moet het woord klinken. Dus daar komen we in de eerste plaats voor. Om stil te luisteren naar dat woord. En onze bede mag wel zijn om een oor te ontvangen om dat woord ook te horen. Want anders dan verstaan we het niet. En om een oog te ontvangen zodat we de boodschap van dat woord ook zien. Dat kan alleen door het geloof. Het ware geloof hebben we nodig. In de tweede plaats zijn we samengekomen in de dienst waarin het avondmaal wordt bediend. En ik heb u dat vorige week uitgelegd en in de weekdienst ook nog eens. Dat avondmaal dat staat stil bij de verschrikkelijke dood van de Heer Jezus. Bij een executie. En de wereld zegt, wat is dat toch dwaas om daarbij stil te staan. Dat kun je beter vergeten, zo'n executie. De godsdienst zegt, ik breng van alles mee. En die snapt ook de bedoeling niet van dat avondmaal. Maar Gods kinderen, die hebben een doodvonnis bij zich. Die hebben de dood verdiend vanwege hun zonden, ook van de achterliggende week. En hier in dit avondmaal mogen ze belijden dat hoewel ze zelf midden in de dood liggen en ze de dood verdiend hebben, er één in hun leven is gekomen en die heeft gezegd, dan ga jij van het kruis af. En dan ga ik eraan. Kijk, en zo krijgt dat avondmaal betekenis. Voor het geloof die deze taal verstaat. Niet voor de wereld. Niet voor de godsdienst. Maar voor het geloof krijgt dat avondmaal betekenis. Want het geloof, dat zet eerst een grote streep door zichzelf. En ziet daarna op naar hem. Die zich heeft doodgeliefd. Voor zijn kerk en voor zijn kinderen. We zijn hier dus vanmorgen samen om de dood des Heren te gedenken. Van de dood des Heren spreekt ook de lijdensgeschiedenis. En we hebben nu al een enkele maal stilgestaan bij de lijdensgeschiedenis. En vanmorgen wil ik dan stilstaan bij Marcus 15. En ik wil bijzonder uw aandacht vragen voor het tweede vers, waar Gods woord al dus luidt. En Pilatus vraagde hem, zijt gij de koning der Joden? En antwoordende zeide tot hem, gij zegt het. Het gaat in dit gedeelte, wat staat in het teken van de veroordeling van de Heer Jezus tot het kruis, over de vraag of de Heer Jezus de koning der Joden is. Dus de koning der Joden. En de Heere geeft daarop een bevestigend antwoord, want hij zegt tegen Pilatus, gij zegt het. En als we dan daarover nadenken, daar in het paleis van Pilatus, dan zien we daar in de eerste plaats de koning der Joden in zijn vernedering, een vernederde koning. Dan zien we daar in de tweede plaats een zwijgende koning. Die heeft wel wat gezegd, maar niet veel. En ook heeft hij op een gegeven moment geen antwoord gegeven meer op vragen van Pilatus. Een zwijgende koning. En tenslotte zien we daar de enige of een heerlijke koning. Dus zijt gij de koning der Joden? Gij zegt het, dit is dus koning. En we zien in de eerste plaats een vernederde koning. We zien in de tweede plaats een zwijgende koning. En we zien in de derde plaats de heerlijke en de enige ware koning. De lijdensgeschiedenissen worden ons door alle evangelisten vrij uitvoerig beschreven. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, ze staan er uitvoerig bij stil hoe de Heer in de laatste week van zijn leven hier op aarde zichzelf heeft gegeven. We zien ook bij Marcus dat verschillende elementen uit die lijdensgeschiedenis worden benoemd. De worsteling in Gethsemane, hoofdstuk 14, vanaf vers 32. De gevangenneming in de hof van Gethsemane, hoofdstuk 14, vers 43. De verloochening van Petrus, hoofdstuk 14, vers 66. En dan komen we nadat de Hoge Raad het Sanhedrin een doodvonnis heeft uitgesproken, komen we bij het paleis van Pilatus. De verklaarders verschillen wat van mening over de vraag of het Sanhedrin nu een doodvonnis mag uitspreken of niet. Er is veel voor te zeggen dat het Sanhedrin dat wel mocht doen, maar dat gelet op het feest wat aanstaande is, het nu niet kon. En daarom hebben ze Pilatus nodig, de Romeinse overheid. En die moet dan dat doodvonnis uitspreken. En als Pilatus dat doodvonnis uitspreekt, betekent dat ook de kruisdood, want dat was de dood die de Romeinen toepasten. Alles wordt door God de Vader zo geleid dat de Heer Jezus precies, dat in de Heer Jezus precies in vervulling gaat wat al in het Oude Testament heeft gestaan. Hij wordt door de Joodse autoriteiten tot de dood veroordeeld. En nu wordt hij door de Romeinse autoriteiten, Pilatus de stadhouder, veroordeeld tot de kruisdood. Een smadelijke, smartelijke en een door God vervloekte dood. Pilatus moet daarvoor eerst Heer Jezus verhoren, want hij moet de schuldvraag vaststellen. En we bevinden ons nu in het verhoor. En het Sanhedrin, het komt met allerlei bezwaren tegen de Heer Jezus, de rabbi uit Nazareth. Want hij heeft het volk opgehitst, hij heeft zichzelf koning genoemd, hij wil ongehoorzaamheid preken aan de keizer. Dat zijn zo de bezwaren waar het Sanhedrin mee komt. De Heer Jezus is een gevaarlijke revolutionair. Die groepen had je in die samenleving, zeloten, die dus met geweld het Romeinse gezag wilden omverwerpen. Nou, de Heer Jezus staat voor Pilatus. En Pilatus vraagt dan: ik hoor dat nu van de Joodse raad dat u een koning bent. Bent u de koning der Joden? Je proeft in de vraagstelling van Pilatus al wat ongeloof. Want de Heer Jezus staat daar nou helemaal niet als een soort woeste revolutionair, een terrorist. Hij staat daar geduldig. Hij staat daar te wachten als een lam wat ter slachting wordt geleid. En Pilatus, waar bent u de koning der Joden? Zijt gij de koning der Joden? En dan zegt hij, ja, dat zegt u. Met andere woorden, dat heeft u inderdaad bij het rechte eind. Dat klopt, ik ben de koning der Joden. En als we dan het evangelie van Johannes ernaast leggen, dan blijkt dat de Heer aan Pilatus heeft uitgelegd dat zijn rijk niet een aardrijk is. En dat hij niet met zwaarden en met stokken en dat hij niet met grote legerscharen komt oprukken. En dat hij helemaal niet het gezag van de Romeinen wil omverwerpen, verder daarvan. Maar dat zijn rijk een geestelijk rijk is. Dat hij de Messias is en dat hij komt om mensen te bekeren, te behouden. Nou, dat vond Pilatus wel best, dat geestelijk rijk. En eigenlijk moet Pilatus gewoon concluderen, en dat zegt hij ook bij Matthäus en bij Lucas, de Heer Jezus is onschuldig tot viermaal toe. Daar staat de Heer dan op dat bordes bij Pilatus, alleen. Want de discipelen staan er niet meer bij. Die zijn gevlucht. Daar staat hij. En hij wordt straks door de soldaten gegeeseld, bespot, als een spotkoning. En dan zien we hem daar in de eerste plaats staan, als een vernederde koning. Gemeente jong en oud, de Heere heeft 33 jaar lang op de aarde rondgewandeld. Hij heeft 3,5 jaar lang gepreekt en heeft goed en goeddoende omgewandeld. Blinde mensen weer het gezicht gegeven. Dode mensen opgewekt, Lazarus. Kreupele mensen opgericht, melaatse mensen gereinigd. Aan het volk het evangelie gepreekt. Als er nog iemand was waar niets op aan te merken was, dan is het de Jezus. En juist deze leraar, deze God en mens in één persoon, staat daar als een vernederde, een geboeide koning voor Pilatus. We kunnen dat niet verklaren, niet begrijpen misschien. Hoe komt het dat de Joden dat hebben gedaan? Hoe komt het dat Pilatus daarin meewerkt? Petrus zegt op de Pinksterdag: u hebt hem overgeleverd naar de bepaalde raad en voorkennis Gods. De Heer staat daar omdat God dat heeft bepaald. En dan staat hij daar als een vernederde koning. Hij die God was en God bleef. En daarom kon hij dat zware lijden ondergaan. Hij die mens is geworden. En daarom heeft hij inderdaad geleden en betaald in de menselijke natuur. Hij werd geboren in de kribbe van Bethlehem. Toen is die vernedering al begonnen. Hij wandelde rond in deze wereld en moest vluchten voor Herodes en voor de duivel. Hij werd verzocht door de Satan. Hij heeft omgewandeld in Judea en Galilea. En elke keer weer opnieuw werd hij vernederd. Dan weer omdat de Joden hem beschuldigden. Dan weer omdat de scharen hem verlieten. Dan weer omdat zijn discipelen hem niet begrepen. Maar elke keer weer opnieuw was daar die vernedering van mensen, van de duivel. Maar bovenal dat hij heeft gebogen onder het recht van zijn vader. Het recht van zijn vader was dat wie zondig de dood moet sterven. Dat staat in Genesis 2 vers 17. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Dat is goddelijke rechtspraak. En wat God zegt, dat gebeurt ook. Voor de zonde moet betaald worden. Helaas, wij kunnen niet zelf betalen. Daar staat de borg van de kerk. En hij heeft betaald. Want de apostel Paulus zegt in 2 Korinthe 5 vers 21... Hij is tot zonde gemaakt. Waarom werd de Heer Jezus vernederd? Waarom zien we daar bij dat paleis van Pilatus een vernederde koning? Omdat hij tot zonde werd gemaakt. Nooit heeft hij één zonde gedaan. Nooit is er één zondige gedachte in zijn hart en in zijn hoofd opgekomen. Wel werd hij voortdurend aangevallen door de Satan. Maar hij is wel tot zonde gemaakt. Hij was het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Als ons iets gebeurt, terecht of ten onrechte, als we lelijk worden behandeld, dan worden we boos. Dan ballen we onze vuist. Dan zullen we wel eens even terugslaan. Dat is onze manier van doen. Dat is de natuurlijke manier van doen. Boze mensen doen boze dingen. Deze zaligmaker is rein en zuiver. Hij werd tot zonde gemaakt. En heeft voor zijn vader en in het huis van Pilatus gebogen. Gemeente jong en oud, zijn wij al ontdekt aan onze verdorven natuur. Hebben we al geleerd dat de minste zonde ondoodschuldig maakt voor God? Nee, dan zal dat avondmaal ons ook niet veel zeggen. Dan doen we misschien net als de wereld wat vreemd. Doen we misschien net als de godsdienst. Dat we er met een boog omheen lopen. En dat we vol zitten met vrome gedachten van onszelf. Of godsdienstige gedachten. Maar als we nog goddelozen zijn. Niet anders dan de dood heeft verdiend. Ook vanmorgen. En niet waard is om voor eeuwig weggeslingerd te worden vanwege de minste zonde. Want de zonde, dat is een krenking, een ontering van God. Als je dat weet, dan komt hij vanmorgen de zalig maken. En dan zeg ik voor u, dat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. O, wat is die vernederde zaligmaker nodig. En wat gaat hij schitteren voor het geloofsoog. Dat een grote streep heeft gezet op zichzelf. In de tweede plaats zouden we iets zeggen over een zwijgende borg. De Heer heeft aan Pilatus uitgelegd dat zijn rijk niet een aards rijk is, maar een geestelijk rijk. De Heer heeft spaarzamelijk geantwoord op de verschillende vragen van Pilatus. Maar op een zeker moment komen er nog weer andere beschuldigingen. Beschuldigingen van een terrorist, van een revolutionair, een ongehoorzaamheid aan de keizer en wat niet al. Pilatus ziet de Heer staan. En nu weet ik wel, je kunt niet altijd iets zien aan de buitenkant. Maar meestal, gemeente, mensen met dit soort terroristische bedoelingen, die stralen dat ook vaak uit. En Pilatus kijkt naar de Heer. En hij weet genoeg. Deze persoon, waar hij misschien al van gehoord heeft, en zijn vrouw heeft er ook wat van laten zeggen, want die heeft veel geleden in de droom. Deze persoon, dat is niet een aardse koning. Dat is niet een revolutionair. En de Heere zwijgt dus op al die verdere vragen van Pilatus. Pilatus weet dat wel. De mensen weten dat wel. De Heere gaat zich niet verdedigen meer. Hij staat daar in de tweede plaats als een vernederde, maar ook als een zwijgende borg. Hij zwijgt op al die beschuldigingen. Hij zwijgt. Als er zoveel onrecht om hem heen plaatsvindt. De Hoge Raad die onrechtvaardig recht spreekt. Pilatus die meer met zijn eigen eer bezig is dan met het Romeinse recht. De Joden die roepen kruist hem. Keer op keer wordt de Heer daardoor als het ware geconfronteerd met de zondigheid en de schuldigheid van mensen. En dan staat hij zwijgend. Hij staat ook voor zijn vader. Hij moet betalen. En die zwijgende koning wil ook betalen. Hij zal de weg gaan. Van deze plek naar het kruis van Golgotha. En daar zal hij, vooral tijdens de drieuurige duisternis, de volle last van de toorn Gods dragen. Dan wordt het stil en donker op de aarde. Dan hangt hij tussen de hemel en de aarde. En dan hangt hij alleen, verlaten door zijn vader, om te betalen aan de schuld van de zonde. Zo staat hij daar zwijgend. En in dat zwijgen ligt een volkomen bereidwilligheid om te betalen en om aan Gods recht te voldoen. Gemeente, van nature zijn wij sprekende mensen. En als ons onrecht wordt aangedaan, dan weten we echt wel een paar woorden terug te zeggen. Terecht of ten onrechte, we hebben allemaal zo ons eergevoel. En er hoeft maar iemand ons iets lelijks aan te doen, of we zullen dat wel betaald zetten. De een op een wat slimmere manier dan de ander. Maar dat zit van nature in ons leven. Dat is vervuld met wraak. Op allerlei manieren. Hier zien we een zaligmaker. Precies het tegenovergestelde. Op hem werd de last der zonde gelegd. Als het lam Gods. Al van eeuwigheid heeft hij die last aanvaard. Tijdens een omwandeling op aarde, tijdens een leven op aarde, heeft hij die last voelen drukken. En nu zal hij zwijgend voor deze last betalen, tot de laatste penning toe. Er zal niet enig tekort zijn in zijn arbeid. Zoals Jesaja dat al heeft voorzegd in Jesaja 53. Zo ook hebben wij door zijn striemen genezing. Gemeente, dan krijgt die zwijgende zaligmaker een diepe betekenis. Nee, niet voor de wereld. Want die vinden dat maar zwak. Niet voor de godsdienst. Want die zullen dat echt nooit begrijpen. Maar wel voor een oprecht kind van God. Die met een oog des geloofs dat mag zien en met een oor des geloofs mag horen. Die het oordeel in zichzelf omdraagt. En niets meer heeft te antwoorden tegen de hoge God. Die ontmoet in dit avondmaal een zwijgende borg. Die volledig heeft betaald. Gemeente, alleen het geloof ziet de glans in deze koning. En alleen het geloof ziet in hem alles wat tot zaligheid nodig is. Een vernederde, een zwijgende en tenslotte de enige en een heerlijke koning. Daar hoef ik niet veel van te zeggen. Want als hij daar dan staat, als hij door Pilatus wordt veroordeeld, staat hij daar inderdaad als een geestelijke koning. Die door zijn dood de zaligheid verwerft. En die ook weer terugbrengt bij God. We kunnen veel zeggen over Pilatus. We kunnen een mooie preek houden over Petrus en over zijn berouw. Dat zijn allemaal mooie stoffen. En dat zijn dingen die tot onderwijs zijn. Het gaat natuurlijk in de lijdensgeschiedenissen om deze ene en deze volmaakte koning. Aan hem is geen gebrek. In hem is geen tekort. Ook als de gekruisigde, ook als de vernederde, heeft hij nou alles wat tot zaligheid nodig is. Misschien hebben we wat meegebracht vanmorgen. Ik zou zeggen, laat dat maar in de bank staan. Want die koning die kan van al uw goedheid niks gebruiken. En we lopen er maar mee rond. We hebben nog van allerlei goedigheden waar we God mee denken kunnen te behagen. Laat het alsjeblieft thuis liggen. Hier is alleen maar plek voor goddeloze, dwaze mensen. Die in die heerlijke koning, in die gewillige koning, een volkomen zaligmaker zien. Die alles heeft aangebracht wat tot hun zaligheid nodig is. Gemeente jong en oud, de koning der Joden. Sommigen zullen die koning niet kennen. Dan moet u niet aankomen, dat moet u niet doen. Dat is niet verstandig, dat is ook niet naar de schrift. Dan komt u op een dwaalweg terecht. Een dwaalweg is bijvoorbeeld dat we zeggen, ik ben bekeerd, want ik ga aan het avondmaal. Dat is een dwaalweg. Er zullen straks bij de hemelpoort mensen zijn die aan het avondmaal hebben gezeten en die niet binnen worden gelaten. En dat komt omdat ze de persoon van de middelaar niet hebben gekend. Daar gaat het om. Misschien zegt u, dat is nou de worsteling en de strijd in mijn leven. Mijn schapen, zegt de Heer, horen mijn stem. Ze zullen ingaan en uitgaan. Dat is wel heel belangrijk, dat u die stem in uw leven hebt gehoord. En misschien mag u door genade die gezegende middelaar kennen. O, bid hem om wat geloof, zodat uw oor zijn stem weer hoort. Zodat uw oog zijn gestalte weer ziet. En we samen met de kerk der eeuwen mogen zeggen, alles wat aan hem is, is gans begeerlijk, Zulken is mijn liefst, o dochteren van Jeruzalem. Amen. Wij gaan samen zingen en dat doen we uit Psalm 73, 13e vers. 73 vers 13. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.